We willen samen lezen uit Handelingen hoofdstuk 3. Handelingen 3 vanaf vers 1 tot en met 4 vers 4. We lezen het hele hoofdstuk Handelingen 3. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Handelingen 3. Handelingen 3 vanaf vers 1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. Dat is zo'n 3 uur 's middags. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. En men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. En toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. En Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus zou lijden. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei: en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. En terwijl ze tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Tot zover. We zingen nog één lied voor de prediking. Johannes de Heer nummer 300. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Johannes de Heer nummer 300. Het is een feit dat als we denken over de verschillende godsdiensten die er zijn in de wereld, dat christenen verreweg het meeste vervolgd worden. Er zijn natuurlijk ook tijden geweest dat de kerk, de christelijke kerk, heel verkeerd is bezig geweest. En in de naam van de kerk of in de naam van het christelijk geloof zijn er ook hele vreselijke dingen gebeurd. De kerkgeschiedenis is niet altijd even mooi, de christelijke kerkgeschiedenis. Maar dat komt natuurlijk niet overeen met de boodschap van de Bijbel. Het evangelie is natuurlijk een hele vredelievende boodschap. Jezus Christus heeft nooit geweld gebruikt. De Heer Jezus Christus predikte, als ze je op de ene wang slaan, keer dan de andere wang toe. De Heer Jezus heeft ook niet teruggevochten toen hij gevangen werd genomen. De Heer Jezus heeft ook niet voor zichzelf gestreden toen Petrus zijn zwaard trok om te vechten. Toen zei Jezus, Petrus, doe je zwaard terug. De Heer Jezus heeft natuurlijk naast de liefde gepredikt als geen ander en ook daarnaar geleefd. Jezus is zelf vervolgd, Jezus is zelf verdrukt. Christenen worden verdrukt. De Heer Jezus heeft dat ook gezegd. Als ze mij haten, zullen ze u ook haten. In de wereld leidt gij verdrukking. En de eerste eeuwen van de christelijke kerk, de eerste eeuwen zijn ook vol geweest van vervolging, van gevangenschap voor christenen, van dood, dat christenen voor de leeuwen zijn geworpen in de arena's van het Romeinse Rijk. Dat christenen gekruisigd zijn omdat ze christen waren op vreselijke wijze aan hun einde zijn gekomen. Niet enkele, maar vele, vele mannen, vrouwen en kinderen. En vandaag de dag is het wereldwijd natuurlijk nog steeds het geval dat er heel veel christenen ook, omdat ze christen zijn, vervolgd worden. Misschien dat u het blad van Open Doors ook leest. Ook in het laatste blad... Vinden we weer een opsomming van wat er de afgelopen weken en maanden is gebeurd. Vanmorgen nog las ik voor in de gemeente waar ik was, in Assen, over dat er ook in Nigeria zoveel geweld wordt gebruikt. De afgelopen jaren, Nigeria, het is nauwelijks in het NOS-journaal, maar er zijn de afgelopen jaren honderden, misschien wel duizenden christenen gewoon vermoord, zomaar ook weer mannen, vrouwen en kinderen. En terwijl ik in de auto zat naar huis vanuit Assen, hoorde ik op de radio dat er vandaag weer een aanslag is geweest bij een kerk in Nigeria van de beweging Boko Haram. Haram, dat is weer net zo'n fundamentalistische islamitische beweging als we ook in allerlei andere landen zien opkomen, net als El Shabaab enzovoort, het gaat maar door. Dan is er gewoon weer een zelfmoordterrorist die met een auto vol explosieven voor de kerk parkeert en de boel wordt opgeblazen en er sterven zomaar weer 12, waren minstens 12 doden. Dat is vandaag gebeurd. Alleen maar omdat ze christenen zijn. En misschien kent u iets van de toestand in Noord-Korea. Dat is een hele schrijnende toestand. Er zitten 250.000 mensen in concentratiekampen in Noord-Korea, waarvan veel christenen. Daar zitten waarschijnlijk enkele tientallen duizenden christenen. Ook die daar terecht zijn gekomen omdat ze het hebben gewaagd om een Bijbel in huis te hebben of de Bijbel te lezen of iets over het geloof naar anderen toe te zeggen. En dat is de wreedheden die in die kampen plaatsvinden, die zijn echt ten hemel schrijnend. Ik heb daar ook boeken over gelezen. Ik ben zelf in Noord-Korea geweest met Open Doors. In die tijd heb ik er veel over gelezen. Er zijn mensen die in zo'n kamp hebben gezeten, die daarna bevrijd zijn, weg mochten, het land hebben kunnen verlaten, hebben kunnen wegvluchten en daarna in de vrije wereld hebben geschreven over wat er daar allemaal plaatsvindt. En dat gaat door merg en been als je dat leest. Afgrijzelijke wreedheden. En het is goed dat wij als christenen in de vrije wereld, want toen ik in Noord-Korea was, even een persoonlijk getuigenis, toen ik in Noord-Korea was, toen heb ik gevoeld wat onvrijheid is. Ik was ook als middelbare scholier in de DDR geweest, in Oost-Europa geweest, in Oost-Duitsland, toen de muur er nog was. En daar heb ik dat ook wel een beetje gevoeld. Het totale verschil tussen West-Duitsland en Oost-Duitsland toen. Maar in Noord-Korea heb ik nog veel meer gevoeld wat onvrijheid is. Alles daar is het systeem. Alles is het systeem. Mensen hebben geen persoonlijk leven. Iedereen is eigendom van de staat. De staat beslist alles over iedereen. Er is geen persoonlijk eigendom van spullen. En er is een ongelooflijke onderdrukking van de hele bevolking. Ik denk dat het meest trieste land op aarde is. Als Noord-Korea opengaat, dan zal de wereld, ook al zijn er al heel veel verhalen naar buiten gekomen, als Noord-Korea echt opengaat, zal de wereld schrikken. Zal er een beerput opengaan. Het is echt een hel op aarde, Noord-Korea. Die bevolking wordt onderdrukt door de eigen machthebbers, terwijl ze hen aanbidden als de verlossers. Ze aanbidden en ze worden zo geïndoctrineerd dat de leiders aanbeden worden als hun verlossers. Maar onderwijl zijn het de allergrootste onderdrukkers die je maar kan bedenken. De wereld sterft, de mensen sterven van de honger. En de president heeft paleizen met letterlijk massief gouden kranen. En die baden zich in ongekende wilde. Het is echt niet normaal meer wat daar gebeurt. Wij bidden voor de christenen in dat soort landen. Dat is goed. Maar wist u dat zij ook voor ons bidden? En dat las ik gisteren in het Nederlands Dagblad. Peter Bergwerf, de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, die schreef ook over de zondag voor de leidende kerk. En die haalde toen ook aan, baptisten in de Sovjet-Unie. Toen de Sovjet-Unie nog bestond, toen het communisme daar nog heerste. Baptistengemeenten die heel nauw op elkaar betrokken waren. Die heel intensief band hadden met elkaar, elkaar opzochten. En die ook zich enorm uitstrekten naar het woord van God, wat zo schaars was. Vanmorgen werd er een filmpje getoond in de kerk waar ik was van iemand wiens Bijbel werd afgepakt. En hij besloot om alle teksten die hij uit zijn hoofd kende, om die op wc-papiertjes op te schrijven en die door te geven door de tralies van de gevangenis naar andere gevangenen. Zo'n honger naar het woord, hè, in dat soort landen. Ook bij die baptisten in Rusland. Enorme ijver van het bezig zijn met het woord, want dat was hun houvast. En als je zo onderdrukt wordt, weet je, dan brengt dat je gewoon nog veel dichter naar God toe. Moeilijkheden kunnen ons op de knieën brengen, dat ervaren wij ook. En dat hadden zij heel sterk. Als je je leven kan verliezen om Jezus wil, dan ga je nog veel meer je schatten in de hemel verzamelen natuurlijk. Maar op een gegeven moment mochten de baptisten de Sovjet-Unie verlaten. Mochten ze zich in Duitsland, in West-Duitsland vestigen. Dat hebben velen gedaan. En Peter Bergwerf schreef dat daarna die onderlinge band veel minder werd. En dat daarna eigenlijk de secularisatie, ook bij baptisten uit de voormalige Sovjet-Unie, eigenlijk toesloeg. Dat de welvaart, de rijkdom, de vrijheid hen geestelijk enorm verzwakte. En ik denk dat dat herkenbaar is voor ons. Wij bidden voor hen, maar zij bidden voor ons. En dat is nodig. Want wij, als kerk in het vrije Westen, wij hebben onze strijd. Ook wij worden aangevallen. In de handelingen zie je sowieso tactieken van de duivel. Eén tactiek is vervolging. Je zou kunnen zeggen dat is een aanval van de Satan om de kerk van buitenaf kapot te maken. Dat is vervolging, lichamelijke vervolging, gevangenschap en dood. Dat is van buiten naar binnen, naar de kerk toe. Maar we zien ook in handelingen, met bijvoorbeeld Ananias en Safira, dat er een poging van binnenuit is, hè, dat er onoprechtheid, dat er zonde, dat er valsheid in het spreken, dat er leugen van binnenuit de kerk komt. Dat is een andere tactiek van Satan. En van binnenuit is dat een poging om de kerk krachteloos te maken. Wij hebben niet die strijd van buiten, wij hebben niet die vervolging van de overheid. Maar ik denk dat die strijd van binnenuit, verval in de leer, verval in geestelijk leven, verval in toewijding aan de Heer Jezus Christus, dat we compromissen sluiten, zoals Ananias en Safira compromissen sloten. Hè, de verleiding om maar een beetje gemakkelijk christen te zijn in ons gemakkelijke leventje. Ik denk dat dat onze strijd is. En daarom bidden zij voor ons. En dat is nogmaals heel erg nodig. Wij kunnen heel veel leren van onze broeders en zusters in de landen waar de kerk vervolgd wordt. En daarom is het zo goed ook dat Open Doors ons in contact brengt met hen. En dat wij van hen mogen horen. Handelingen hoofdstuk 3. Oh ja, ik wil spreken over wat er staat in 1 Timotheus 3 vers 12. Je hoeft het niet op te zoeken. Maar ik zal het u voorlezen. Er staat, allen die in Christus Jezus een godvruchtig leven willen leiden, die zullen vervolgd worden. Nou, ik zat daar ook vanmorgen vroeg nog over na te denken. Hè? Wat doen wij daarmee? Allen die in Christus Jezus een godvruchtig leven willen leiden, die zullen vervolgd worden. En de Heer Jezus werd zelf vervolgd en de apostelen werden vervolgd. En de kerk wordt vandaag de dag en is door de eeuwen heen op heel veel plaatsen ook vervolgd. Wij worden niet vervolgd. Maar hoe moeten wij dat dan voor onszelf duiden? Dat is niet zo makkelijk om daar denk ik een antwoord op te vinden. Ik wil wel uit Handelingen 3 twee dingen noemen. En dat sluit eigenlijk aan bij wat Paulus zegt. Alle die in Christus Jezus. Dat is het eerste waar ik iets over wil zeggen. Over Christus centraal in ons leven. En dan in de tweede plaats een godvruchtig leven willen leiden. Ik wil in de tweede plaats een paar dingen zeggen over, maar hoe leiden wij dan een godvruchtig leven? Ook vanuit Handelingen hoofdstuk 3. En dan staat er, zullen vervolgd worden, het begin van hoofdstuk 4, Petrus en Johannes werden gevangen genomen. Dat is de structuur van wat ik nog tot u wil zeggen. In de eerste plaats, alle die in Christus Jezus een godvruchtig leven willen leiden. Het gaat in Handelingen 3 om het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat gebeurt er? U kent het verhaal, er is een man die al van de geboorte af verlamd is. Hij heeft nog nooit kunnen lopen. En hij zat daar waarschijnlijk dag in dag uit. Mensen doen vaak hetzelfde. En hij was een bekend persoon. Dat komt ook naar voren in het hoofdstuk. Men wist dat dit de man was die altijd bij de ingang van de tempel, bij de schone poort, had gezeten. En hij zat daar om te bedelen. Zoals je vandaag de dag trouwens nog steeds ziet gebeuren, ook in Jeruzalem. En dan lopen Petrus en Johannes langs. En geld kunnen ze niet geven. Maar dan is het Petrus die geleid door de Heilige Geest zegt, kijk ons aan. En dan zegt Petrus dat, zilver en goud heb ik niet. Wat ik heb, dat geef ik je. En dan zegt hij, in de naam van Jezus, de Nazarener, sta op en wandel. En dan grijpt hij hem bij de rechterhand en richt hem op. Onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En dan staat er in die verse daarna een paar keer dat hij sprong, wordt herhaald, springende. He, die man heeft nog nooit gesprongen. Zijn enkels zijn nog nooit stevig geweest. Maar in één keer gaat hij springen. En hij springt. En hij kan ineens springen. En dan staat er ook lopen, springen en lopen en God lovende. Wordt herhaald, meerdere keren. Ineens is het een springende man geworden. En ik denk ook dat we hieruit kunnen leren dat de wonderen die wij tegenkomen in de evangelie en ook in het boek Handelingen, dat waren echte wonderen. En vandaag de dag hebben sommige mensen wel eens de mond vol over dat er een wonder is gebeurd. En ook in sommige samenkomsten wordt er gebeden voor genezingen. En dan wordt er al heel snel gezegd dat er een wonder is gebeurd. Maar dan vind ik het toch een beetje vaag allemaal, eerlijk gezegd. Ik vind het soms een beetje discutabel of je wel van een wonder kunt spreken. Want dan denk ik, is het niet gewoon psychosomatisch? Is het niet een beetje de sfeer van de samenkomst waar mensen een beetje opgewarmd zijn om iets te verwachten en dan ineens gebeurt er iets wat je eigenlijk ook psychosomatisch kan verklaren, waarvan helemaal niet iedereen onmiddellijk zou zeggen dat het een wonder is. En er wordt soms helemaal opgeblazen. Ik vind dat gevaarlijk. Ik vind dat ook niet tot eer van God. Dus op die manier als het ware met de wonderen van God wordt rondgestrooid. Zo van, kom maar hier, want hier gebeuren de wonderen van God. Dat vind ik sowieso niet een taal die we mogen bezigen. Als er een wonder gebeurt in het boek Handelingen, is het voor iedereen duidelijk. Zelfs voor de buitenwereld. Niet alleen voor de christenen, voor de kerk. Maar er staat hier dat ook, in hoofdstuk 4, daar staat dat ook de fariseeën, de sadduceeën, de priesters, de schriftgeleerden, die daarna Petrus en Johannes gevangen nemen, die zeggen, het is duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen, en ook wij kunnen het niet ontkennen dat er een teken door hen is verricht. Het was luid en duidelijk een wonder. Maar, waar ging het nou om? Ik denk een heel belangrijk punt. Petrus die spreekt daarna tot het volk. Dit wonder geeft hem een gelegenheid om opnieuw een hele grote mensenmassa toe te spreken, want mensen stromen samen. Het veroorzaakte echt opschudding. Het was echt consternatie alom. Het was gewoon echt een heel bijzonder fenomeen. En dan spreekt hij de mannen van Israël toe. En dan zegt hij, wij hebben dit niet gedaan. Dit komt niet door onze kracht of onze godsvrucht. Dit is niet iets wat wij hebben gedaan, maar het was in de naam van Jezus. En de naam van Jezus wordt elke keer weer genoemd. En waar het om gaat, is dat Petrus zegt, dit wonder is het bewijs dat Jezus Christus leeft. Dat is eigenlijk de clue. Het gaat ten diepste niet om het genezingswonder. Ja, het was natuurlijk prachtig voor die man dat hij genezen was. Maar het doel was veel groter. Net als de andere wonderen die Jezus zelf heeft gedaan. Prijs de Heer voor de mensen die genezen zijn. Maar het had een groter doel. Dat is namelijk de openbaring van wie Jezus is. Die wonderen zeiden iets van de persoon van Jezus Christus. En zo ook hier. Petrus predikt. Het is in de naam van Jezus de Nazarener. Welk goeds kan er uit Nazareth komen? Nazareth. Nazarener. Wist u dat de term Nazarener, dat een synoniem is voor verachten? Uit Nazareth. Die werden veracht. Uit dat heidense Galilea. Waar niet de fariseeën woonden en niet de schriftgeleerden waren en waar de wet niet zo werd bestudeerd en waar de tempel helemaal niet stond, uit Nazareth. Jezus werd veracht. Kan een profeet uit Nazareth komen? Maar hij werd wel de Nazarener genoemd. En dan zegt Petrus ook, jullie hebben hem veracht, jullie hebben hem weggeworpen, jullie hebben hem afgewezen. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, ze hebben hem gewoon afgekeurd en Pilatus wilde hem vrijlaten. Maar de mensen riepen, weg met hem. We moeten hem niet. Kruisig hem. Hij moet dood. En dat is wat Petrus zegt. Degene die jullie hebben afgewezen, het lijkt heel erg op zijn preek op de eerste Pinksterdag. Het lijkt heel erg op zijn preek in Handelingen 2. Het is eigenlijk een herhaling van zijn boodschap. Ook de uitstorting van de geest was het bewijs dat Jezus leeft. En nu weer het genezingswonder is het bewijs dat Jezus Christus leeft. En daarom zegt Petrus, jullie hebben de vorst van het leven, dat is ook zo'n enorme uitspraak, hè? Hoofdstuk 15. De vorst van het leven hebben jullie gedood. De auteur van het leven staat in een Engelse vertaling. Jullie hebben degene die het leven zelf is, hebben jullie gedood. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, waarvan wij getuigen zijn. We hebben hem in levende lijven hebben we hem weer ontmoet. En zijn naam heeft deze man sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. Elke keer weer de naam van Jezus. En dus zegt Petrus tegen het volk, kom tot inkeer en bekeer u. Waarvan moeten ze tot inkeer komen? Van het afwijzen van Jezus. Ze moeten tot inkeer komen van het afschrijven en het verwerpen en het niet geloven in Jezus Christus. En bekeer u, geloof in hem. Dit wonder bewijst dat hij de Messias is. Dit wonder bewijst dat hij de Heer is. De prediking van de apostelen was, Jezus is Heer. En dat is het eerste, in Christus Jezus. Alle die in Christus Jezus een godvruchtig leven willen leiden. Ook voor u en voor mij gaat het erom dat wij geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is het fundament. Ik had vorige week een gesprek met een jonge man van halverwege de 20. En hij wilde met mij praten. Hij was op de opwekkingsconferentie geweest. En hij komt wel uit een christelijk gezin, maar hij gaat eigenlijk al vanaf dat hij volwassen is niet meer naar de kerk. Hij was in geen jaren, 6 of 7 of 8 jaar in een kerk geweest, had in al die jaren nooit meer gebeden, was nu door iemand uitgenodigd om een keer naar opwekking te komen, was bijzonder aangeraakt. En schreef mij een e-mail en hij schreef, ik heb nog grote vragen over het geloof, maar toch ben ik aan het terugkomen tot God. Maar ik wil graag met u praten over vragen die ik heb. Maar dat soort mails krijg je niet elke week. Dus hij is donderdag bij mij geweest. En toen hebben we heel lang zitten praten. En we hebben over een aantal van die vragen die hij had, hebben we met elkaar gesproken. En toen zei hij op een gegeven moment, hij vroeg aan mij, wat moet ik nou verder doen? Ik denk dat God hem aan het trekken is. Dat hij weer terugkomt. Dat hij weer gelovig wordt. En toen begon hij er zelf over van, ja, ik zou ergens wel met u willen bidden. Hij heeft al die jaren nooit meer gebeden. Zelf nooit meer tot God gesproken. Maar hij zei ook, ja, als ik nu zelf tot hem ga bidden, dan erken ik eigenlijk al dat hij er is. Dus, maar zei hij ook, hij zei, ik ben een beetje bang dat als we dan bidden, dat ik verwacht dat ik iets zal voelen of ervaren, of dan hoop ik eigenlijk dat ik iets zal voelen of ervaren. Maar ik ben een beetje bang dat dat misschien niet zal gebeuren. En toen heb ik tegen hem gezegd, weet je, jij moet niet je geloof bouwen op wat je ervaart. Het kan best zo zijn dat als wij zo meteen samen bidden, dat jij iets voelt, of dat je misschien wel moet huilen, omdat je sinds al die tijd weer tot God spreekt. Maar ik wil niet dat jij je geloof bouwt op een aanraking van God. Want je wordt niet opgeroepen om te gaan geloven in je beleving. Je wordt opgeroepen om te geloven in het evangelie. In het geschreven woord van God. In de inhoud van het evangelie. En dat gaat over de persoon van Jezus Christus. En ik heb tegen hem gezegd, als ik je nu zou bevestigen in dit idee, dat als jij nu een aanraking van God zou ervaren, en dat je misschien straks wel in huilen uitbarst, omdat je terugkeert tot God, dan zou je misschien wel iets heel erg voelen. Maar het kan best zijn dat het over 2 weken weer weg is. En waar is dan je geloof? Maar ik wil het met je hebben over Jezus Christus. Dat is de inhoud van het evangelie. Ik wil dat je op de hoogte bent van wat de Bijbel zegt over hem. Geloof je in Jezus zoals de Bijbel over hem spreekt? Geloof je in de Christus der Schriften? Geloof je dat Jezus gekomen is om voor je zonde te sterven aan het kruis en dat hij is opgestaan uit de dood? En ik wil dat jij je geloof baseert op het geschreven woord van God. Want dan kan het best zijn dat je over 2 weken of over 4 weken niet meer voelt wat je nu voelt. Want hij voelde bij opwekking ook bepaalde dingen. En tijdens dat gesprek voelde hij ook bepaalde dingen. Zat hij al bijna te huilen af en toe. Maar hij zegt, ik wil dat je je geloof baseert op de Bijbel. Want je gevoelens zullen komen en gaan. En weet u, ik heb zo vaak mensen die naar mij toe zijn gekomen, ook in doopdienst, als mensen dan getuigenis geven. Of als iemand een getuigenis geeft in een dienst. En die is heel enthousiast. En die is heel erg, ja, vol van gevoel, weet je wel. En heel erg van wat hij heeft meegemaakt. Dan heb ik bijna altijd dat er mensen naar mij toe komen die zeggen, weet u, ik ervaar dat niet zo. En daar zitten mensen mee. Ik voel dat niet zo, zoals die broeder of zuster dat net heeft verteld. Zit het wel goed met mijn geloof? En ik denk dat hetzelfde antwoord is. Je geloof is niet gebaseerd op je ervaringen. Je wordt niet een christen omdat je iets hebt gevoeld. Je wordt een christen omdat je het evangelie hoort. Zoals Petrus op deze dag na die genezing van die verlamde Christus predikt. Hij predikt dat Jezus die zo is weggeworpen, dat God die heeft opgewekt uit de dood. En dat hij de Messias is en dat het de vervulling der schriften is dat het zo is gegaan. Hij predikt de inhoud van het evangelie en dan zegt hij, bekeer je en kom tot inkeer ten aanzien van je houding ten opzichte van Jezus Christus. En natuurlijk zijn er ervaringen in het geloof en natuurlijk is er beleving en natuurlijk zijn er aanrakingen van God en natuurlijk zijn er soms tranen in onze wandel met God. En natuurlijk zijn er soms momenten dat we enorm worden vertroost en dat we ervan moeten huilen. Natuurlijk is er beleving, maar ons geloof staat of valt niet met onze beleving. In Christus Jezus, daar gaat het om. Daar gaat het om. En daarom mijn vraag aan u vanavond. Ik vraag u niet, wat heeft u meegemaakt? Ik vraag u niet, wat heeft u tot nu toe gevoeld? En daarin zijn we heel verschillend. Maar gelooft u in Jezus Christus? Gelooft u dat hij de Zoon van God is? Dat deze man die op deze aardbodem heeft rondgewandeld, dat hij uit de hemel is gekomen? Dat hij niet een schepsel was zoals u en ik? Wij zijn schepselen. Hij was niet een schepsel. Hij was een schepper. Want door het woord zijn alle dingen ontstaan. Gelooft u dat hij het leven was? Jullie hebben de vorst van het leven gedood. Gelooft u dat Jezus de vorst van het leven is? De auteur van het leven. Gelooft u in wat hij over zichzelf heeft gezegd? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Gelooft u in de Jezus van de Bijbel? Dat is de vraag. Dat u over hem hoort en dat u zegt, ja, die boodschap kan ik aannemen. Het is door de Heilige Geest dat u dan zegt, Jezus Christus is Heer. Het is door de Heilige Geest dat je zo ver komt, dat je die belijdenis doet. En daar gaat het om. In Christus Jezus. Het tweede is, een godvruchtig leven willen leiden. Ik ga daar niet zo lang over spreken als over het eerste. Maar ook weer in aansluiting op wat er in Handelingen 3 gebeurt. Ik zou natuurlijk allerlei aspecten eruit kunnen halen, want het is een groot hoofdstuk. Maar Petrus en Johannes en de andere discipelen, die waren nu vervuld met de Heilige Geest. Het is toch opmerkelijk dat Petrus nog maar kort hiervoor zich heeft geschaamd voor Jezus, toen Jezus gevangen werd genomen, dat hij Jezus heeft verloochend voor een slavin, dat hij heeft gelogen dat hij bij Jezus hoorde, en dat hij nu, in deze eerste hoofdstukken van het boek Handelingen, hij is de hoofdpersoon in de eerste 12 hoofdstukken. Daarna begint Paulus meer en meer de hoofdpersoon te worden. Maar dat Petrus, dat hij zo vrijmoedig is. En dat er zoveel bijzondere dingen gebeuren. Ook door Petrus heen. Zoveel kracht is er. Dat is alleen maar vanwege Pinksteren. Dat is vanwege de uitstorting van de Heilige Geest. En daarom zegt hij ook, wat staan jullie ons aan te kijken alsof wij deze man hebben doen lopen? Wat hebben wij niet gedaan? En ik denk ook inderdaad als Petrus tegen die verlamde zelf zegt, in de naam van Jezus Christus. Hij doet dat niet op eigen houtje, maar het is Jezus die dat wil doen en daarom zegt hij in de naam van Jezus. Als je zegt in de naam van, dan zeg je namens iemand anders. Namens iemand anders Hij zegt niet van ik richt jou op, maar hij zegt Christus richt jou op. Het is een andere persoon die het doet. En ik vind een heel belangrijk punt, en ik heb daar afgelopen week iets over gelezen, wat mij bijzonder heeft getroffen, wat ik in dit kader met u wil delen. De Heilige Geest is de Geest van Christus. Het is Christus in ons. De Heilige Geest is een persoon. Nou, dat heeft u al veel vaker gehoord, en ik had dat ook al heel veel vaker gehoord, maar eigenlijk is vorige week voor het eerst de betekenis daarvan echt op mij doorgedrongen. De Heilige Geest is niet een onpersoonlijke kracht. De Heilige Geest is niet de kracht van God. En in dat kader denk ik dat we de plank kunnen misslaan. Als wij terechtkomen in een soort omgaan met de Heilige Geest, zo van, Heer, geef mij meer van uw geest. Heer, laat er meer van uw geest in mij zijn. Alsof wij de geest kunnen gebruiken. Dan is het een onpersoonlijk iets. Alsof de geest alleen maar de kracht van God is. Dan gebruiken wij die kracht van God. Maar dan zijn we eigenlijk bezig om dat te manipuleren of om dat in banen te leiden zoals wij dat willen hebben. En ik denk dat er veel misgaat op het christelijk erf, omdat men eigenlijk op deze manier met de Heilige Geest omgaat. Ik ben wel in samenkomsten geweest waar dan ook een soort extatische sfeer ontstaat en waar mensen helemaal een beetje opgewonden raken en waar dan een voorganger voor de gemeente staat en die dan de mensen naar voren laat komen en dan meer, heren, meer, meer, weet je wel. En dan wordt er een beetje, elke keer als hij meer zegt, dan raken mensen weer een beetje daarvan onder de indruk en dan sommige mensen vallen om en er kunnen hele rare dingen gebeuren. Ik denk echt dat daar heel veel fouts in zit. Waarom? Want het is eigenlijk heidens. Het is heidens omdat in het heidendom altijd de God gebruikt wordt. Ik kwam dit tegen in een boekje van R.A. Torrey. Dat was de opvolger van D.L. Moody. Die zegt, als wij de Heilige Geest zien als een mysterieuze kracht die wij moeten zien te gebruiken, dan is dat een puur heidense opvatting die niet verschilt van die van een fetischist in Afrika, die zijn God heeft, die hij gebruikt. Nou, dit is diepgaand. Heidenen hebben hun God, ze gebruiken hun God. Soms proberen christenen de Heilige Geest te gebruiken, alsof het een onpersoonlijke kracht is. Dat verschilt niet van heidendom. Maar de Heilige Geest is een persoon. En ook als Petrus hier door de Heer gebruikt wordt om dit wonder te verrichten, dan is daar geen enkele vorm van opwinding, geen enkele vorm van dat ze eerst in een soort sfeertje zouden komen, geen enkele vorm van massahysterie of welke hysterie dan ook. Het is onwijs nuchter. Hij loopt gewoon langs. En de persoon van de Heilige Geest leidt Petrus op dat moment om dit te doen. En het gebeurt. Het was een andere persoon die Petrus hiertoe leidde. De geest van Christus in ons. En dat is een geheim. Het gaat er niet om dat wij meer van de geest hebben. Het gaat erom dat wij meer van de geest zijn. Hoort u het verschil? Het gaat er niet om dat wij meer van de geest hebben. Alsof wij daarover heersen. Nee, het gaat erom dat wij meer van de geest zijn. En het kenmerk van een kind van God is dat hij of zij zich laat leiden door de geest. En dan gaan we godvruchtig leven. Petrus en Johannes droegen vrucht. Omdat ze zich lieten leiden door een persoon. En dat is ook, kijk, als je denkt dat jij de geest hebt en dat jij de geest kan gebruiken, dan denk je ook dat je een beetje beter christen wordt dan anderen. Dan word je een beetje hoogmoedig. Dan ga je een beetje denken van, nou, ik ben hoger en verder in het christelijk leven dan anderen. Want ik heb die kracht en anderen hebben die kracht niet. Maar als jij gelooft dat het een ongelooflijk voorrecht is dat de geest in jou woont. Dat een persoon in jou woont. Een persoon, dat God, goddelijk persoon, Christus door zijn geest in jou woont. dan maakt je dat heel nederig. Heel groot verschil. Dus het hele idee, de geest is een persoon. De implicaties daarvan zijn heel verregaand. En dat maakt ons nederig. En ik denk dat we, als wij mogen zo leren leven. En ik vind dat de bemoediging, daar wil ik ook mee afsluiten. Wij hebben allemaal onze uitdagingen. En we hebben allemaal onze verplichtingen en onze taken en verantwoordelijkheden. En op dit moment, wij voeden tieners op dit moment. Dat is ook een uitdaging. We maken nogal wat mee met onze tieners. U heeft uw uitdagingen. En u heeft uw problemen en uw vraagstukken. En de gesprekken met mensen die moeilijk zijn. En u heeft de dingen waar u voor staat. Wij hebben het voorrecht dat we elke dag met een persoon mogen praten die heel dicht bij ons is. Wij mogen ons laten leiden door de geest. Hij spreekt. Hij leidt. Hij geeft wijsheid. Hij geeft vrucht, de vrucht van de geest. Hij geeft gaven. Hij geeft ons bekwaamheid. De geest, we kunnen de geest bedroeven. Maar dat kunnen we ook weer rechtzetten met de geest. En we kunnen elke dag, u kunt ook deze week, u laten leiden door de geest. Dat is het voorrecht van een christen. Dan ga je godvruchtig leven. Dan komt er vrucht. En dan is alle eer ook aan God en niet aan ons. Want het is een ander persoon die de wonderlijke dingen doet. Dan geloof ik dat er wonderen gebeuren. Ik weet zeker dat velen van u dit kunnen beamen. Dat als je biddend met de dingen omgaat. Als je ootmoedig wandelt met je God. Niet God in je broekzak. Niet God tot jouw beschikking. Niet God voor je karretje spannen. Niet God gebruiken. Maar als je ootmoedig met je God wandelt. En voor hem wil leven. En biddend met de dingen omgaat. Dat er wonderlijke dingen gebeuren. Ik weet zeker dat velen van u mij wonderlijke verhalen zouden kunnen vertellen. Van toen u ootmoedig met de Heer wandelde. En hem vroeg om leiding en uitredding. Dat de Heer heeft geantwoord op gebed. En dat je godvruchtig gaat leven. Door de geest. Net als in Handelingen 3. Maar dan komt er wel ook vervolging. Alle die in Christus Jezus een godvruchtig leven willen leiden, zullen vervolgd worden. En daar ga ik niet meer lang over spreken, maar het staat er gewoon. Er zal ook spanning zijn. Er zullen ook mensen zijn die daartegen ageren. Er zullen ook mensen zijn die, als je over Christus spreekt, en als je gaat laten leiden door de geest, die dat niet kunnen hebben. En er zal een bepaald tegenover zal er zijn, want de wereld kent hem niet. Wij kennen hem, maar de wereld kent hem niet. Dus er is een verschil. En dat verschil zullen we merken in sommige situaties. En dat kan moeilijk zijn. Ook in de familie kan dat moeilijk zijn. En dan worden wij misschien ook wel enigszins vervolgd. Misschien wel in bepaalde relaties of op het werk of waar dan ook. En sommige van onze voorgangers in Nederland worden ook in de media belachelijk gemaakt. En publiekelijk gewoon, ja, bespot. Er zijn er echt wel in Nederland die uitkomen voor het geloof en die daar een echte prijs voor betalen. Omdat ze gewoon door de media volkomen belachelijk worden gemaakt. Maar dat is de prijs die er is. Het zij zo. Jezus zei, eer van mensen hoef ik niet. Daar gaat het niet om. We hoeven geen eer van mensen. Oké, als ik vervolgd moet worden, het zij zo. Als ik maar in Christus Jezus ben en als ik maar een godvruchtig leven mag leiden. Tot eer van God, dat is het belangrijkste. En wat er verder met mij gebeurt, laat ik aan de Heer over. Ik denk dat dit de weg is die we moeten gaan. En dat we op die manier ook in de voetsporen wandelen van de Heer Jezus Christus. Maar ook van onze broeders en zusters in de landen van de wereld waar de kerk wordt vervolgd. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Heer, wij bidden u dat we in u zullen blijven. En we bidden u dat u ons ook het wonder leert of de kunst leert van het ons laten leiden door u. We bidden u dat u ons een godvruchtig leven wilt schenken. Wij willen graag, Heer, een godvruchtig leven leiden. We willen graag dat we in al onze relaties ook uw liefde mogen doorgeven aan anderen. En ook uw heiligheid. En dat de vrezen voor u van ons leven mag spreken. Ook al betekent dat we zullen worden vervolgd. We bidden u voor hen die gevangen zitten. We bidden u voor hen die dierbaren hebben verloren door aanslagen, door mishandeling, door moord, door het onrecht. We bidden u voor onze broeders en zussen in Noord-Korea en ook in Nigeria en in Afghanistan en in Iran en Saoedi-Arabië en Eritrea en Soedan en nog veel meer andere landen. Heer, ontferm u over hen. En we bidden u voor de kerk in ons eigen land. Heer, u kent de pogingen van Satan om van binnenuit de kerk krachteloos te maken. U kent de verleidingen van de welvaart en van de genotscultuur. U kent de verleidingen van de gemakkelijkheid en het luxe leventje wat ons zo'n deel is geworden van ons bestaan. Heer, geef dat we strijdbaar zullen blijven. Dat we de goede strijd zullen blijven strijden, ondanks onze rijkdom. Geef, Heer, dat we sterk in u zullen zijn. En in de sterkte van uw kracht. Geef dat we, omdat we in u blijven en omdat we ons laten leiden door de geest, dat er wonderen mogen gebeuren. Ook al betekent dat confrontatie met de wereldmachten en confrontatie met de wereldgeesten en het wereldse systeem. Het zij zo, Heren, als we maar vrucht mogen dragen voor u. Wilt u ons zo zegenen, hoofd voor hoofd, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn? Dat willen we u bidden en vragen uit genade om Jezus wil. Amen.